Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over wapens uit een 3D-printer. De politie vindt dat dat maar eens klaar moet zijn. En de feestjes van Boris Johnson, daar zijn namelijk weer nieuwe foto's van. Maar dat allemaal straks, vanaf 11:30. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. En Vrenelie Stadelmeijer, zij is directeur van She Consult. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Fijn dat jullie er zijn. Wij gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met deze quote van Ursula von der Leyen.
In another unprecedented step, we will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today en Sputnik.
Ja, RT.com en Sputnik zijn geblokkeerd in de EU. De commissie maakt zich zorgen om Russische desinformatie en manipulatie. Noemt het een aanzienlijke en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Maar wat wil het geval? Een Nederlandse coalitie van bedrijven en wat niet-commerciële organisaties die opkomt voor pers- en internetvrijheid wil dat het Europees Hof van Justitie zich daarover gaat buigen. Zij zeggen dat het Europese besluit om deze zenders te censureren is eigenlijk onzin. Het is in te overhaast genomen. Er is geen onafhankelijke en zorgvuldige toetsing geweest. En daarom zal die club, waar onder andere de NVJ, de journalistenvakbond, maar ook Bits of Freedom toe behoort, zij zullen vandaag een verzoekschrift indienen bij dat Europese Hof van Justitie in Luxemburg om zich erover te gaan buigen. Ons breekijzer vandaag is: het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Ik hoor graag wat jij vindt. Zijn dit soort blokkades een soort glijdende schaal en moeten we dit soort censuur echt niet willen? Of moeten we de Russische propaganda niet willen? En is het dan dus prima om onwelgevallige stemmen en desinformatie te blokkeren. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Daar kan je al bellen om jouw mening door te geven. Ons breekijzer: het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio. Dan krijg je over een half uur een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Mark Deuze. Hij is hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Mark.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer: onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Wat vind jij?
Het hangt af of je uitgaat van het principe of van de context. Dus het principieel is het onverstandig. Mm-hmm. Ja, dus persvrijheid is absoluut. Dus dat moet je niet willen. Als je het past in sowieso in een soort glijdende schaal waar op Europees niveau bezig is met een soort overhaastige regulering van de media. Allemaal nieuwe regels voor het digitale en voor sociale media en platformen zijn allemaal wakker geworden. En dat is, dat is wel goed om daar even de rem op te zetten. Van nou, wacht even. Voor je het weet, krijg je een precedent waardoor van alles straks verboden gaat worden. Mm-hmm. Dus nee, principieel is het zeker geen goed idee. Maar de context is wel even iets anders. Want we doen nu soms in deze discussie net alsof Sputnik en Russia Today journalistieke media zijn min of meer equivalent aan de New York Times en BNR Nieuwsradio. Alleen dan met het verschil dat toevallig dan de Russische overheid de rekening betaalt. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is veel te simpel gedacht. Ze zijn onderdeel in een nadrukkelijk programma van oorlogsvoering. En ja, moet je dat dan willen uitzenden? Dat vind ik toch wel een hele redelijke vraag.
Ja, en dan is jouw antwoord dus nee, eigenlijk. Dus principieel wel, maar in dit geval even tijdelijk niet.
Nou, je kan het ook zo zien. Hè? Als het gaat om het argument van persvrijheid, ja, dan zou ik ook in de rij gaan staan naar de rechtbank van, nou, dat moeten we bewaken ten koste van alles. Maar als het gaat om het argument van, ja, maar mensen moeten toegang hebben tot het Russische perspectief, hè, want dat is goed voor het publieke debat en zo blijven op de hoogte, dan is het natuurlijk volstrekt een flauwekul. Want je kan Russia Today en Sputnik overal nog steeds gewoon zien en horen. Naast Russia Today en Sputnik zijn er meer dan 100 andere Engelstalige Russische media die nog gewoon wel overal beschikbaar zijn. En op social media is hashtag pro-Putin een hele handige manier om het hele Russische propagandaperspectief tot je te nemen. Dus dit is natuurlijk vooral symboolpolitiek.
Ja, oké, ik ga hier even in mijn computer hier bij BNR. Dan ga ik naar RT.com en dan werkt die site nog gewoon. Dus de vraag is ook een beetje hoe goed werkt die Ben eigenlijk? Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ook duiken we er dieper in. Even kort een rondje in de studio. Anouk, ons breekijzer. Het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Wat vind jij? Zit je ook de hele dag op Sputnik en RT.com rond te struinen wat zij ervan vinden? Of had je er misschien nog nooit voor gehoord? Kan ook wel.
Nou, dat laatste eigenlijk. Ja, okay. je kan natuurlijk niet echt voorkeur uitspreken van wanneer je wel iets censureert en wanneer niet als je het over persvrijheid hebt. Dus dat is wel lastig. En ik denk dat er ook andere manieren zijn om duidelijk te maken dat het propaganda is met een bepaald doel. Dan hem zo uit de lucht halen, wat dus niet ook echt uit de lucht is, blijkbaar.
Nee. En andere manieren, dan denk je bijvoorbeeld zoals YouTube dat doet met van die balkjes van let op, dit is door de staat gesponsorde propaganda, let op. Zou je daar dan meer voor zijn? Of wat voor oplossingen zie je dan?
Ja, dat zou ik logischer vinden, dat je mensen wel bewust maakt van de bron. En ook dat mensen tot die conclusie gewoon kunnen komen door die informatie, dat dus een bepaalde sturing heeft.
Ja, maar keihard verbieden dus niet. Nee. Vrenelie, het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren.
Nou ja, ik denk dat het goed is dat de rechter daar een uitspraak over doet. Want wij vinden het propaganda, maar dat vinden ze misschien in Rusland wel helemaal niet. We hebben, toevallig, je weet, we hebben ook een B&B in Spanje. Daar hadden we een Russische gasten. En die is echt van overtuigd dat die oorlog in Oekraïne, dat gewoon allemaal, nou ja, toch een beetje een verzinsel is. En dat het allemaal fascisten zijn in Oekraïne. En daar was ze heilig van overtuigd. Dus wie bepaalt of het propaganda is of niet? En mag je dat dan blokkeren? Valt dat dan wel of niet onder de persvrijheid? Wie bepaalt dat? Ik vind het goed dat daar een rechter uitspraak over doet. En om nou zomaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt van ho, wacht eens even, dat gaat zomaar niet. We moeten hier serieus naar kijken. En daar moet gewoon. Ja, dat kan je niet zomaar doen.
Nee, ook al. Ook al opereren clubs als RT helemaal niet volgens de richtlijnen die ze aanhangen. Zij zijn er toch wel principieel in ook dus.
Ja. Ik denk wel dat goed is om dat toch zo te doen. Ja.
Mark, denk jij dat het een goed idee is dat inderdaad een rechter hier eens naar gaat kijken? Want dit is voorgesteld door de Europese Commissie. De lidstaten zijn daarmee akkoord gegaan. Nou, toen was het er. Dus heeft niet echt een parlement of iets dergelijks naar gekeken. Of een rechter inderdaad. Het is een beetje opgelegd.
Ja, is het goed, die rechter. Je krijgt ook weer zoiets dat is natuurlijk een bredere discussie die we al een tijdje hebben, van dat rechters zich steeds meer gaan mengen in politieke beslissingen. Hè? Of het nou over stikstof is, of over klimaatdoelen, of over persvrijheid. En dat is aan de ene kant goed, al is het maar dat we dan, zoals we nu doen, en jij ook met de luisteraars een goed gesprek erover hebben. Dat is altijd, zeker ook als wetenschapper, dat is meerwaarde. Ik vind het lastig, hierbij is dat nogmaals, als dat we net doen, alsof Russia Today en Sputnik een soort legitiem perspectief bieden. Mm-hmm. Wat we wel eens vergeten, van dat perspectief is door Poetin aangehaald als excuus om mannen, vrouwen en kinderen weg te bombarderen. En op televisie zeggen mensen die bij Sputnik en Russia Today en dat soort media werken in Rusland gewoon van dat Oekraïne van de kaart gevaagd moet worden. Ik bedoel, dat is toch geen wezenlijk alternatief perspectief wat we moeten beschermen. Dat is gewoon, ik bedoel, als zou het hier in Nederland gaan, het zou over een oorlog in de Russische inval in Nederland gaan, dan zouden we ook denken van ja, maar die drek kan gewoon niet. Nee. Weet je wel? Dus ik voel dat ook wel hoor, dat argument. Hoezeer ik ook de persvrijheid wil beschermen.
Ja, en dus de zware woorden van Josep Borrell, de buitenlandschef van de EU, die zegt ook van ja, dit zijn geen onafhankelijke media, dit zijn eigenlijk gewoon wapens die het Kremlin inzet. Ja, met een campagne die tot doel heeft om de buurlanden, de EU, te stabiliseren. Dat moet je gewoon tegen gaan, net zoals dat je andere agressie uit Rusland ook tegen zou gaan. Daar ben jij ben je dus in dit geval wel voorstander van.
Nou, het is echt heel belangrijk om te erkennen dat dit niet zomaar onafhankelijke media zijn die dan toevallig pro-Putin zijn, maar dat dit wapens zijn in een bewuste militaire strategie. Ja. Dat heet hybride oorlogsvoering. Daar is Rusland al sinds 2012 in Oekraïne mee bezig. En dat is, in die zin is dat geen dramatische uitspraak van deze politicus. In deze geval heeft een politicus echt gelijk.
Ja, ook wel eens verfrissend. We gaan even naar de bellers. Ons breekijzer. Het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Kan je bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. 020-468-4x0. En degene die het langst aan de telefoon hangt is Aaron. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, informatietheorie. Ik bekijk het vanuit de natuurkunde, informatietheorie.
Ja.
En als je dan informatie niet mag of niet kan meenemen in een bepaalde besluitvorming, ga je in entropie lopen, dus in wanorde lopen. En dan kun je niets meer besturen. En dat is eigenlijk hoe ik eraan kijk. Informatie is dus een basis voor de beheersing van systemen eigenlijk. Dus informatie is niet zomaar een beetje nieuws of een fake nieuws of zo, maar het is een fundamenteel deel van de functionaliteit van alles.
Ja.
En vanuit die hoek bekijk ik het. En daarom kan je dus censuur of informatie die je niet wil toelaten nooit beheersen, want die informatie bestaat. Die kan je niet wegwissen, die is er.
Nee, we zien ook dat die blokkade ook niet heel goed werkt. Hij werkt deels, maar ook niet helemaal. Dus het kan eigenlijk ook niet, zeg jij. Als je het wil blokkeren, maar het kan eigenlijk helemaal niet.
Fysisch, natuurkundig kan het niet. Fysisch kan het niet. Nee. Dat is het mooiste ervan.
Dus de vraag is dan hoeveel zin heeft het. Dank om voor het bellen. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het goed is als eigenlijk de vrijheid van persvrijheid, dat toch in acht wordt genomen. Ook al weten we met z'n allen dat Russische staatsmedia Russische media überhaupt door de staat gecontroleerd worden. Mm-hmm. Ik zou zeggen, geef het signaal gewoon door van RT en van Sputnik. Wat mij betreft ook van Pervy kanaal. Dat is het eerste Russische tv-kanaal. Daar kijkt 90% van de Russische huishoudens naar. Dat wordt nu in Europa niet veel doorgegeven. Zet er desnoods een waarschuwing bij dat het door de staat gecontroleerde media is. Kijk, als ik nu kijk op in dit geval Ziggo, die zenden op kanaal 502 nu sinds een aantal dagen Oekraïne 24 uit. Mm-hmm. Dat is een nieuwskanaal van Oekraïne. Daar zie ik ook voortdurend beelden van de oorlog en mensen met legeruniformen en heel veel onderscheidingen die daar van alles uitleggen. Nou is mijn Oekraïens natuurlijk niet zo goed. Maar ja, wie zegt me nou dat daar ook geen propaganda van Oekraïense zijde plaatsvindt? En daar hoor je niemand over. Dus ja, ook daarbij zou ik zeggen, geef het signaal door, zodat mensen zelf een onderscheid kunnen maken, zodat je het van verschillende kanten kunt bekijken als kijker en beoordelen. Maar vermeld er wel bij dat het mogelijk in de context van de oorlog door de staat propaganda plaatsvindt.
Ja, dank. En tot slot van dit blokje nog even Pinas. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat al, je hebt er recht op een bepaalde vrijheid verloren als jij anno 2022 nog steeds besluit om een land in te vallen, om wat voor reden dan ook. Dan vind ik dat jij niet kan gaan zeggen, we kijken altijd naar de vrijheid van meningsuiting. We kijken altijd naar persvrijheid. Allemaal prima. Maar anno 2022 kun je niet een land invallen. En we moeten onszelf als Nederland zijnde in de schoenen van Oekraïne gaan verplaatsen. Hoe zouden wij het dan vinden? Als de rest van de wereld allemaal lekker Russische staatszenders aan het uitzenden zijn, dan hangen wij daar een beetje bij. Terwijl wij door Rusland aangevallen worden. Nee, we moeten ook een keer kappen met iedereen rekening te willen houden. En persvrijheid. Persvrijheid is een groot goed. Maar laten we eens even kappen, joh. Doe eens even normaal. Het land is binnengevallen. We kunnen alleen maar toekijken. Hè, want wij drijven een nucleaire wapen. En dan gaan we ook nog eens eventjes uitzenden. Is het propaganda of niet? Daar gaat het niet om. Je moet gewoon ergens de grens trekken.
Duidelijk. Dank voor het bellen, Pinas.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Vreneli Stadelmeijer van She Consult, Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. En ook bij mij is Mark Deus, hij is hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. We praten over ons breekijzer. Het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Ik hoor heel graag van je. Mark, deze coalitie, dat is een clubje van allerlei Nederlandse, onder andere internetbedrijven. De journalistenvakbond zit er dus in. Bits of Freedom. Zou het niet sterk zijn als zij misschien ook eventjes een Europees dingetje opgetuigd hadden? Want nu zijn het een paar clubjes uit Nederland. Maar als je toch een vuist wil maken, had je het misschien wat breder moeten maken.
Ja, zeker. Maar goed, daar gaat weer een hoop tijd overheen. We zitten midden in die oorlog. Dus op korte termijn is denk ik dit was het meest haalbare. En dat is op zich al hartstikke goed. Hè, dat dit soort clubs elkaar opzoeken, samen optrekken. Hopelijk dan ook de discussie breder gaan maken. Andere thema's samen aansnijden. Want ja, de journalistiek en het digitale zijn tot elkaar veroordeeld. En die hebben elkaar ook echt nodig in deze. En nogmaals, hè, we zien op Europees niveau echt een toenemende mediaregelgeving. En nadat er heel lang niks is gedaan, zeker niet op het gebied van internet, buitelende de beleidsinitiatieven de laatste tijd over elkaar heen. Ja, en dat kan heel snel uit de hand lopen. Dus in die zin juich ik dit heel erg toe.
Ja. Anouk, zou je niet ook denken, want RT.com, Sputnik, ja, ik had er wel eens van gehoord, maar ik keek er niet naar, want wat moet ik daar in vredesnaam vinden? Maar nu er allemaal regelgeving wordt en het wordt verstopt, dan denk je, nou, blijkbaar is er toch iets spannends aan. Misschien dat je ook wel heel veel aandacht creëert voor dit soort zenders en het bestaan ervan, waar mensen nog nooit van gehoord hadden, die dachten, goh, blijkbaar is er iets te zien wat ik niet mag zien, dan wil ik het toch juist zien. Zou dat nog een soort omgekeerd kunnen werken, denk je?
Ja, en dat zou natuurlijk op zich wel kunnen. Maar ik neem aan dat ook alles in het Russisch is. Of is het allemaal vertaald naar het Engels?
Allerlei andere ze hebben een Franse zender, geloof ik. Een Engelse zender. Een Spaanstalige zender. Dus ze hebben hartstikke veel zenders.
Okay, ja. Ja, het zou kunnen. Maar ik denk dat op zich de meeste mensen wel begrijpen dat de ethiek niet echt aan de kant van Rusland ligt. Dus ja, je zou een keer kunnen kijken om te zien hoe dat dan gaat, die propaganda. Maar om nou echt kennis op te doen van wat dan de overtuiging daar is en die dan over te nemen, dat lijkt me wat ver gaan.
Ja. Mark, denk jij dat mensen het snappen als ze RT.com kijken en ze hebben deze uitzending niet gehoord en zich er niet in verdiept dat dit gewoon oorlogspropaganda is? Of is het allemaal verpakt als keurige nette journalistiek?
Ik denk dat we sowieso heel voorzichtig moeten zijn met aannemen dat mensen snappen wat ze in media zien. En dat geldt ook voor mij. En ik heb ervoor doorgeleerd. dus media zijn ongelooflijk moeilijk. Om media, dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Als je naar mensen dingen vraagt die ze op televisie hebben gezien of op internet hebben gezien en wat ze daarvan begrepen hebben, dat beklijft bijna helemaal niks. Laat staan dat we propagandatechnieken kunnen doorzien. Echt, we overschatten onze competentie daarin zo gigantisch. Dus nee, dat zullen mensen niet begrijpen. Plus, en dat zeg je ook al, Russia Today, Sputnik, en er zijn nog ongeveer een kleine 170 andere Engelstalige Russische staatsmedia. Dit zijn alleen de twee grootste. Die zijn super professioneel gemaakt. Dat ziet er qua vormgeving niet anders uit als CNN in Amerika of iets dergelijks. Daar werken ook heel veel westerse journalisten. Er zijn nu ook behoorlijk wat westerse journalisten embedded voor Russia Today met Russische troepen in de Donbass, in Oekraïne. Dus ja, het is echt niet van nep te onderscheiden. En het enige doel is het verhaal wat we hier in het Westen weten, de feiten die we weten over de oorlog in Oekraïne, te ontkrachten, te ontmantelen, verdeling te zaaien van zou het ook niet dit kunnen zijn? Misschien is het allemaal wel fake, het zijn leugens, het zijn nazi's. Nou, al die flauwekul boven op elkaar. En dat dan 24 uur per dag.
Ja.
Ja, daar kan niemand wijs uit worden.
Misschien backfires het ook wel een beetje, want Rusland heeft dan bijvoorbeeld weer de BBC en Deutsche Welle geblokkeerd, de Duitse Wereldomroep. Dat is toch ook niet wat je wilt? Ja, dan wil je nog misschien wat onafhankelijke informatie dat land binnenpompen, maar dan werkt dat weer tegen je.
Nou, dat is ook belangrijk om op te merken. Wat een van de belangrijkste dingen die sinds het presidentschap van Poetin in Rusland zijn gebeurd, is dat hij gestaag elk jaar steeds meer grenzen heeft gesteld aan media in Rusland. En sterker nog, de hoofdredacteur van Russia Today, die is 2 weken geleden op Russische televisie, heeft ze ook gewoon uitgelegd, heeft ze nu al een paar keer gedaan, dat de oorzaak van het verval van het grote Russische Rijk was het loslaten van de mediaregels aan het eind van de jaren 90. Met andere woorden, vrijheid van de pers leidt tot de ondergang van het Russische Rijk. Ja, ik bedoel, dat soort mensen vertegenwoordigen niet de idealen waar de NVJ en Bits of Freedom voor staan.
Nee.
Dat lijkt me toch wel evident.
Ja. Nou, Vrenelie heeft ook Gunay Uslu gereageerd, de staatssecretaris die over media gaat hier bij ons. Die is het ook eens met het EU-standpunt om die zenders te blijven verbieden. Is dat inderdaad, ja, moet zij die rol wel aanhouden, of kan zij daar misschien ook wat onafhankelijker over denken? Of vindt ze dat gewoon echt?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat ze dat echt vindt. Uh-huh. En dat ze gewoon een Europese lijn wil trekken. Dus dat snap ik ook wel. Het zou ook heel raar zijn als zij ineens nou wat anders gaat roepen. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik ben het wel eens dat je het misschien zou moeten blokkeren. Kijk, er zijn ook gewoon ontzettend veel wappies die geloven dat je je van insmeren met zonnebrandcrème kanker krijgt en zo. Die zijn ook heel gevoelig voor al die Russische desinformatie. Maar ja, goed, ze komen er toch wel achter. Ik bedoel, als ze het dan niet via Europese kanalen kunnen krijgen, dan verzinnen ze wel andere manieren waarop ze er aan die informatie kunnen komen. Dus ja, of zo'n blokkade nou echt heel veel zin heeft, dat weet ik niet.
Nee, en dat betwijfel je ook wel, Mark. Hè? Want ik zei het ook al, RT.com, ik kan het hier nog gewoon bezoeken. Ik krijg gewoon nog pushberichten van RT.com. Hoe goed werkt die blokkade eigenlijk?
Nee, die werkt niet echt heel goed, helemaal niet zelfs. Maar wat je zou kunnen zeggen is dat, en dat is eigenlijk wel het bijzondere van deze hele discussie, dat zowel de maatregel om Russia Today en Sputnik te blokkeren, als de rechtszaak tegen die maatregel is allebei symboolpolitiek. Hm. En het heeft met de werkelijkheid eigenlijk niet zo heel veel te maken, want wij kunnen met z'n allen makkelijk het Russische perspectief, wat er dan ook mogen zijn, vinden. Eén klik op Google en je bent er. Dus wat dat betreft, en persvrijheid gaat echt niet kapot door deze. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Symboolpolitiek is belangrijk. Ja. Sorry, ja.
Maar Mark, is het niet zo dat het om het principe gaat dat de Europese Unie verbiedt een staatsmedia? Ja. En dan zeggen ze, dat is nep. He? Dat even als je het plat slaat. Zeggen, dat is allemaal nepnieuws, dat is propagandamateriaal en oorlog. En de Europese Unie bepaalt dus dat dat dan zo is en grijpt dus in de persvrijheid. En nu moet de rechter daar een uitspraak over doen. Of de Europese Unie dat wel mag.
Ja.
Of wie dat dan wel mag en wie dat dan niet mag. Maar dat is toch een zinnige discussie?
Ontzettend. Ja, maar dat precies. Nou ja, hartstikke goed dat je die nuance aanbrengt, verzwer ik. Ik dat mag of zou moeten zeggen. Maar waar we mee begonnen vandaag. Hè, dit is een discussie tussen principe en context. Dus principieel is het een superbelangrijke zaak en een superbelangrijke maatregel. En zo goed dat de NVA en die andere organisaties tegen optreden. Maar als je het over de context hebt, slaat het helemaal nergens op.
Nee, dat begrijp ik. Ja.
Alright. We zijn aan het einde van het half uur. Ons breekijzer vandaag. Het is onverstandig om Russische staatsmedia te blokkeren. Ik wil tot slot nog even Jurgen aan het woord laten. Goedemorgen.
Hallo. Goedemorgen.
Hallo.
Ja, ik ben van mening dat we de, zeg maar de, ja, wacht even, sorry. Dat we dat niet moeten verbieden, omdat de persvrijheid eigenlijk iets is wat eigenlijk voor ons van principieel belang is. Mm-hmm. En ik vind dat de mensen zelf daar een keuze in moet maken. Dat de kijker, de luisteraar, moet zelf een oordeel kunnen vellen. En ik vind dus dat je dat ook een context moet geven van, kijk, dit is van de Russische staatsmedia, of en dat is van een andere bron. En laat de mensen dat dan zelf beslissen. Want ik vind het een gevaarlijk idee dat de politici dat dan gaan voor ons gaan beslissen.
Ja.
Of eender welke groepering die zegt van, dat is goed en dat is niet goed. Dat moeten de mensen zelf kunnen doen.
Ja, maar de vraag is dus een beetje, kunnen wij dat zelf wel? Kunnen wij wel herkennen wat daar gebeurt bij dat RT.com? Dat het allemaal zo venijnig is en zo door een staat opgezet. Dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Dat we gaan denken, nou, het is eigenlijk best keurige journalistiek. Als ik op hun website kijk, ik denk ook allemaal keurige nieuwsberichten.
Ik denk dat de mensen zelf heel goed weten hoe ze dat moeten beoordelen. En dat het belangrijk is dat degene die het zeg maar verspreidt, of degene die dat aanbiedt, dat die ook daarbij moet zeggen van, kijk, een waarschuwing van, kijk, dit is van de afkomstig van de Russische staatsmedia. Mm-hmm. Dat je daar rekening mee kunt houden. Maar ik denk niet dat het verstandig is om mensen te betuttelen. Want ik denk dat mensen dat gewoon echt voor zichzelf moeten kunnen uitmaken.
Duidelijk.
En dat het eigenlijk gevaarlijk is als je dan een politicus laat beslissen. Ik vind het, ben het wel mee eens dat de rechterbank dat moet eens in moet kijken. Ja. Dat een goede zaak is.
Is toetsen of dat allemaal kan. Dank voor het bellen. En ik heb eigenlijk alle smaken in dit half uur gehoord. Van te volledig toelaten tot volledig dichtgooien, tot ergens halverwege. Misschien nu even niet. Of misschien iets met waarschuwingen doen. Maar over het algemeen krijg ik de indruk dat de meerderheid van onze luisteraars het inderdaad onverstandig vindt om Russische staatsmedia te blokkeren. Op Instagram is 80% het daarmee eens. Je kunt daar nog de hele dag je stem uitbrengen. Ik dank Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen ga ik verder praten met Anouk en Vreen Lee over over al dat andere nieuws van de dag. Over stilstaan op de snelweg. Dat mag natuurlijk niet. Maar toch zijn er nog steeds meer snelwegblokkades. Mag dat dan wel? En de politie maakt zich zorgen over de toename van 3D-geprinte wapens. Want die zijn net zo gevaarlijk als normale wapens. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. En Vreneli Stadelmeijer, directeur van She Consult. En we gaan praten over al dat nieuws van de dag. Te beginnen met 3D-wapens. Het klinkt misschien wat minder gevaarlijk. 3D-wapen zelf geprint. Ach, dat kan toch niet onschuldig. Dat kan toch niet schuldig zijn. Maar wat blijkt? 3D-wapens fungeren als normale vuurwapens. En de Nederlandse politie is erg bezorgd over de opkomst van die 3D-wapens. Die je dus gewoon thuis op je zoldertje kan printen.
Kan je daar echt mee schieten?
Je kan er echt mee schieten, Vreneli.
Oh, jezus.
Ja, ik breng je op ideeën, geloof ik.
Ja.
Ja, je kan er kogels in stoppen en dan werken ze net zo goed als gewone wapens.
Ongelooflijk. Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ja.
En die dingen worden hier in Nederland en ook in het buitenland steeds vaker aangetroffen. En nu pleit de politie en justitie voor een verbod op het verspreiden van de ontwerpen voor die 3D-wapens. Het hebben van die wapens is al verboden. Ook het hebben van onderdelen van die wapens. Maar het publiceren en verspreiden van die ontwerpen. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een tekstbestandje waarin staat hoe die printer dat wapen moet printen. Dat is niet strafbaar. En dan ben ik gelijk benieuwd, Vreneli. Verbieden die hap? Of zeg je, heeft toch geen zin? Want
moet je luisteren. Weet je, Mein Kampf is ook al jaren verboden. Kun je overal kopen.
Ja.
Ja.
Dus?
Ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. En je kan het wel verbieden, maar wie gaat dat handhaven? Ik bedoel, ja.
Ja, de 3D-autoriteit. Nee, ik heb geen idee.
Ja, nee, ja. Maar ja, weet je, je moet alleen iets verbieden als je het ook kan handhaven.
Mm-hmm.
Ja, en zomaar een verbod. Ja.
Ja, bovendien.
Ik zie nut daar niet zo van. Ik begrijp de bezorgdheid, hè? Dat begrijp ik heel goed. Maar ik weet niet of een verbod dat nou. Dat is net zoals met die Russische media waar we het net over hadden. Je kan het verbieden, maar je kan het toch gewoon bekijken. Ja.
En bovendien, mensen die een wapen willen hebben, die komen er toch wel aan. Die laten zich niet door verbod tegenhouden.
Ook dat, ja. Dat lijkt me ook, ja.
Anouk, wat vind jij? Is het een goed idee om de blauwdrukken van die 3D-wapens om dat strafbaar te maken? Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, dan is het maar strafbaar. Wat er daarna gebeurt, dat het alsnog alle kanten uitspuit. Nou ja, whatever. Maar dan is het in ieder geval op papier strafbaar.
Ja, zou ik wel doen. Ja, want dan heb je in ieder geval een manier om in te kunnen grijpen. En ik snap wel het punt wat net werd gemaakt van als je niet kan handhaven. Maar als je dan vogelvrij laat, dat lijkt me dan helemaal onbeheersbaar.
Ja. Voor zover bekend, gelukkig zijn er nog niet van dat soort wapens gebruikt bij schietpartijen of iets dergelijks in eigen land. Maar in het buitenland wel, bijvoorbeeld in Halle in 2019. Daar zijn zelfgemaakte wapens gebruikt. Ja, Vreneli, is dat nou iets wat je zorgen baart, dat elke puber op zolder zo'n wapen kan printen? Of maak je er eigenlijk niet heel veel zorgen om?
Ik heb hier nog nooit over nagedacht.
Nee, dus ik heb je opgezadeld met een nieuwe angst.
Nou, nee. Zo hard gaat dat nou ook weer niet. Nee. Ja, ik weet het niet. Weet je, waarom zou je zo'n wapen printen? Dat doe je alleen maar als je kwaad in de zin hebt.
Ja.
Nee, als je kwaad in de zin hebt, kan je hem dus printen. Maar je kan ook een of andere Joegoslaaf, een of andere obscure kroeg. Dan kom je er ook aan.
Ja.
Dus als je kwaad wil, kom je er toch ook wel aan. Dus ik
ja,
een beetje zo'n 3D-printer. Je moet dan ook weten hoe dat moet. Je moet zo'n printer hebben.
Kopen,
met de juiste materialen, weet je wel. Dus dat is ook allemaal niet zo eenvoudig.
Nee.
Ja, jawel, want die zijn overal te koop, die printers.
Zo bij de Mediamarkt kan je er zo'n eentje halen.
Nou, dat zou ik niet weten. Maar het is niet zo moeilijk om aan te komen.
Nee.
En zeker wel. Ik ben wel mee eens met jouw punt. Dat je zegt dat pubers bijvoorbeeld daar wel makkelijk mee aan de haal kunnen. Die nog misschien niet het vermogen hebben om te denken van dat is echt foute boel.
Mm-hmm. Ja, misschien dat je ook wel onschuldig een beetje mee kan spelen buiten.
Ja.
Maar als zo'n agent dat ziet, dan vindt hij dat toch minder leuk, denk ik. En misschien dat je er later hele andere ideeën bij krijgt.
Ja.
Oké, verbieden Vreneli zegt, doe maar niet, want het valt toch niet te handhaven. Jij zegt, doe uit voorzorg, maar eigenlijk wel. Want beter meeverlegen dan onverlegen. En zou je dan denken dat het downloaden of het hebben van zo'n blauwdruk dan net zo zwaar moet wegen als het bezit van zo'n vuurwapen? Of zijn we in een totaal nieuw vacuüm als het gaat om regelgeving? En moeten we hier maar zo'n brede discussie over voeren over hoe we hiermee om willen gaan?
Nee, ik zou ook het downloaden dan verbieden. Ja. Hetzelfde met illegaal films downloaden. Ja. Dat moet je ook niet doen.
Van het hele pakket.
Ja, dat is ook gewoon traceerbaar natuurlijk. Als dat die documenten worden gedownload.
Ja, zou je misschien ook kunnen doen. Nou, oké, niet doen in ieder geval. Tenzij je het heel leuk vindt om ze te printen, maar dan niet mee schieten, denk ik. Of zoiets. Goed. Het is wel gek, want je kan dus iets uit je eigen printer halen. Je kan iets printen wat strafbaar is. Dat is best een gek idee.
Ja.
Ik kan niet zo goed bedenken wat ik nu zou kunnen printen hier op werk wat strafbaar is, behalve mijn kamp. Nou, oké, genoeg. Ja, je hebt gelijk. We gaan het hebben over iets anders. De afgelopen 4 jaar vonden er zeker 15 snelwegblokkades plaats in het kader van een demonstratie, blijkt uit een inventarisatie van BNR. Luister mee naar mijn collega Diederik de Groot. Hij is eindredacteur van onze onderzoeksredactie.
Daar zie je over de afgelopen 5 jaar dat het aantal boetes dat ervoor is uitgedeeld met ruim 80% is toegenomen ten opzichte van de 5 jaar daarvoor. En dat past ook in het beeld wat verkeersrechtadvocaat Bert Kabel, die wij spraken, bijvoorbeeld ziet, die ook zegt: je ziet gewoon dat het aantal snelwegblokkades in het kader van demonstraties toe aan het nemen is.
Ja, neemt wel toe. VVD-raadslid Lotte van Basten-Batenburg uit Den Haag, die spreekt van chantage en roept nu op tot een nationaal actieplan.
Wil je hier effectief iets tegen doen, dan denk ik dat je die konvooien die op weg gaan al moet stoppen veel eerder op de snelweg. Dus eigenlijk waar ze vandaan komen. En dat betekent dat je echt de hele nationale politie daarbij nodig hebt om dat effectief te kunnen voorkomen dat die blokkades ontstaan.
Ja, een heus actieplan. Ben je wel eens, Anouk, een demonstratie op een snelweg tegengekomen? Ik eerlijk gezegd niet.
Nee, ik ook nog nooit.
Ik had ook niet idee dat het een heel groot probleem is. Maar dit vindt Lotte van Basten-Batenburg dus wel. Heb je er sympathie voor als ze, denken aan boeren met tractoren of iets dergelijks, als die lekker de snelweg plat leggen? Want je hebt wel impact.
Ja, dat is natuurlijk een beetje het verschil tussen eigenlijk medezeggenschap, wat ze eigenlijk willen met zo'n demonstratie. Mm-hmm. Zullen natuurlijk gehoord worden. En zo dwars gaan liggen dat het eigenlijk meer chantage wordt om je zin te krijgen.
Ja.
En volgens mij is het doel van een demonstratie dat je gehoord wordt, zodat je dus mee kan praten over en daarmee invloed kan hebben op een beslissing die genomen wordt. Ja. Wat jou aangaat, op een onderwerp wat jou aangaat.
Ja. Maar als boeren braaf op het Malieveld gaan staan, dan is er geen hond die er naar krijgt en dan zie je het niet terug s'avonds in het 8-uur-journaal. Terwijl als je de snelweg blokkeert, dan zie je het wel terug in het 8-uur-journaal. Dus ja, is het dan chantage of is het gewoon een hele goede en slimme manier van demonstreren?
Ja, het is afdwingen.
Ja, ja, dus het gaat voor jou ook wel te ver.
Nou ja, als het zover de openbare orde verstoort, denk ik wel dat het te ver gaat. Er zijn ook andere wegen. En ik weet niet of dat Boerenverbond is of zo. Die kunnen ook. Er zijn ook andere wegen om invloed uit te oefenen.
Vreneli, ben jij voor demonstreren op de snelweg? Ja, waarvoor zou jij zelf de snelweg op gaan?
Ja, ik vind het echt van de zotte. Iedereen die het dus ergens niet mee eens is, kan dus gewoon de snelweg opgaan en de boel platleggen. En het hele land degraderen. Dus dat vind ik gewoon niet. Dat is gewoon chantage, moet je niet goed vinden. Nee. Weet je, je hebt het recht op demonstratie. Uh-huh. Nou, dat kun je doen op de daarvoor aangewezen plekken. Dat is helemaal prima. En als het een hele grote demonstratie is, of een ludieke demonstratie, of je hebt een unieke inval bedacht, waardoor je pers aandacht krijgt, is helemaal prima. Maar ik vind dit gewoon niet kunnen. Net zo goed als ik eigenlijk vind dat ook die staking op Schiphol, waarbij gewoon heel Schiphol en de snelwegen naar Schiphol toe lam gelegd worden, vind ik eigenlijk ook niet kunnen.
Nee, maar er zijn wel mensen voor een hongerloon, dat is overdreven, maar voor net het minimumloon aan het werk, die hartstikke zwaar werk doen.
Ja,
die
vind ik ook niet kunnen.
Nee, precies. Maar goed, je kan niet allebei zeggen dat het niet kan, want dan moeten zij dus doorwerken voor iets wat ze eigenlijk niet moeten doen.
Nee, nou ja, dat is ook een lastig dilemma. Maar ik vind, en daar aandacht voor vragen vind ik heel goed. Maar ik vind, om dan alles maar lam te leggen en gewoon een heel land te frustreren, vind ik niet oké. Okay.
Nee, een beetje een optocht op een snelweg met een paar van die trekkers achter elkaar, staat wel leuk?
Nee,
of ook niet?
Houd toch op, joh.
Ook niet.
Houd toch op.
Helemaal niet. De snelweg moet gewoon demonstratievrij blijven wat jou betreft.
Ja, vind ik wel. Ja. Die is daar niet voor.
Gewoon lekker door.
We hebben daar plekken voor waar je kan demonstreren.
Ja, dat zijn allemaal van die suffe veilige plekjes waar nooit iemand komt.
Ja.
Ja. Je moet wel een beetje spannend, wil je demonstratie toch een beetje spannend maken?
Nou, dat, ja, maar goed, ik bedoel, je kunt ook andere dingen verzinnen. Een creatieve geest kan daar hele andere dingen voor verzinnen. Ja. Waarbij je niet gewoon de boel ontregelt.
Nou, heb je ideeën?
Dat is gewoon niet de bedoeling.
Nog een paar gratis ideeën?
Nee, zo creatief ben ik niet.
Okay. Nee, ja, ik denk misschien.
Daar zijn andere mensen beter in.
Trekt er een ministerie naar binnen rijden of zo. Dat is allemaal wel heel ludiek, maar ook niet zo leuk. Nee. Ja, het wordt snel grimmig. Dat is een beetje het probleem. Maar,
precies.
Ja, oké. Okay. Goed. Ja. We gaan naar het nieuws van mijn panelleden. En Frenelie, jij wilde graag hebben over bijzondere mannen en de impact op de maatschappij. Daar had je ook een fragmentje bij. Ik weet niet of je dat nu al wil horen of wil je het even inleiden. Nou, daar komt hij dan. Yes. Oh, ja.
Welkom bij deze nieuwe instructievideo over de gedragsregels bij Vandaag Insight. Regel 1, onderbreek Johan niet. Vandaag Insight is een inclusieve talkshow. Daarom proberen we een veilige omgeving te creëren voor Johan Derksen. Hou je aan de reglementen. Mond van Johan open, mondje vrouwtje dicht.
Wat hoor ik hier, Frenelie?
Dat is een fragment van Plakshot van BNN Vara. Die hebben gedragsregels opgesteld voor vrouwen voor Vandaag Insight. Uh-huh. Dat vond ik erg grappig. En toen zat ik te denken van, ja, weet je, eigenlijk... die MeToo-beweging in 2018 ontstond door Harvey Weinstein. Uh-huh. Hè? En Johan Derksen nu zwengelt ongewild, denk ik, de discussie aan over wat is nou gewenst en ongewenst gedrag. En we zien dat ongewenst gedrag toch voor een groot deel van onze maatschappij heel erg vervelend is. 35% van de werkende Nederlanders heeft afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag op het werk. 35%, hè? Dat is 3 miljoen Nederlanders. Ja. Vind ik ongelooflijk, hè? En 1 op de 5 Nederlanders weet dan niet waar ze terecht kan, hij of zij... Mm-hmm. Als ze ongewenst gedrag ervaren. En werkgevers hebben hier vanuit de wetgever een grote verantwoordelijkheid in. Hè? Zij moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. En een van die maatregelen die je als werkgever moet nemen, is het opstellen van een beleid om die nadelige gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting, zo heet dat dan met een mooi woord, tegen te gaan. Dus werkgevers moeten daar wat aan doen.
Ja.
En 1/3 van het personeel leidt dus onder het gedrag van anderen. En het is tijd om daar wat aan te doen. En wij horen in onze praktijk, we hebben coaches in heel Nederland, van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot dinges, horen wij in de praktijk waar vrouwen mee te maken hebben op hun werk. En dat varieert van zogenaamd grappige opmerkingen van mannen die zichzelf erg grappig vinden, tot echt hele vervelende dingen. En dat leidt tot stress, dat leidt tot onvrede in het werk, het leidt tot burn-out, het leidt tot uitstroom van vrouwen. En dat is niet wat je wil, want je wil een inclusieve cultuur. Je wil diversiteit, je wil een inclusieve cultuur. En dat is een veilige cultuur waar iedereen gerespecteerd wordt.
Ja,
en vrouwonvriendelijke grappen horen daar dus niet bij.
En veel te vaak worden dus ook degenen die grappen maken beschermd ten koste van de slachtoffers ervan. Want dat is een beetje wat dit fragment natuurlijk wil uitstralen.
Maar weet je wat het is? Hè, kijk, die Johan Derksen, daar wil ik het helemaal niet over hebben.
Oh.
Maar het vaak zijn mannen zich niet bewust van hoe kwetsend een grappige opmerking kan zijn. Hè? Nou kan je wel alle mannen naar een training sturen, maar dat heeft geen zin. Want die ervaren helemaal het probleem niet. Want die doen een grap en alle mannen lachen heel hard en alle vrouwen lachen een beetje smalend mee. Uh-huh. Dus ze denken, ja, dat was een goede grap, klaar, over tot de orde van de dag. Dus wat wel helpt, is om vrouwen te leren alert te reageren op een kwetsende opmerking.
Ja,
niet schaapachtig meelachen, maar de man in kwestie meteen feedback geven over wat die opmerking met ze doet. Dan verander je namelijk zaken. Dus wat hebben wij in alle el in elkaar gezet? Een online workshop, How to Handle the Johan Derksen en andere grappige mannen die het wel goed bedoelen.
Nou.
En dat is een workshop alleen voor vrouwen. Hoe ga je nou om met grensoverschrijdend gedrag op het werk?
Ga maar even googlen, dan vind je het vanzelf bij Chico.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
We even praten over nieuws van deze ochtend. Wat blijkt? De oplopende rente op de staatsschuld kan het kabinet de komende jaren enkele miljarden euro's extra gaan kosten. Blijkt uit een bijlage van de voorjaarsnota. Dat kan ergens in 2025 al 2,3 miljard zijn. En over de gehele kabinetsperiode zou het op kunnen tellen tot ruim 5 miljard euro. Het kabinet gaat er in augustus naar kijken hoe daarmee om te gaan. Er zijn niet enorme grote zorgen, dus we hoeven ons geen paniek te gaan maken. Maar ambtenaren verwachten wel dat het tot budgettaire problematiek zal leiden. Dat is ambtenarentaal voor dat het niet uitkomt met de portemonnee. Afgelopen jaren was die rente natuurlijk extreem laag, soms zelfs negatief. En dat betekende dat financiën geld toekreeg, dus het loonde om te lenen. Maar nu loont het niet meer om te lenen en moeten we zelfs fors gaan betalen. Vreemdelie, budgettaire problematiek. Hebben we dan blijkbaar geen rekening gehouden met het feit dat die staatsschuld weer een keer ging stijgen? Was misschien wel handig om daar wat geld voor te reserveren?
Kennelijk niet. Hè. We hebben denk ik gewoon de portemonnee wijd opengezet. En ja, uiteindelijk moet een keer iemand dat gaan betalen. En dat vind ik dus wel heel erg. Dat we gewoon de jongere generatie gewoon opzadelen met zo'n schuld. Met de problemen die dat met zich meebrengt. Hè. Die hebben al de klimaatcrisis waar ze natuurlijk enorm last van gaan krijgen. En ja, dit komt daar dan bij. Ik vind dat we dat niet goed doen.
Nee. En ook, we moeten dus op zoek naar 5 miljard gaat er een keer aan zitten te komen. Nou, zijn we de afgelopen tijd al op zoek geweest naar meerdere miljarden. We hebben een beetje gegrijd in stikstofpotjes en klimaatpotjes en het Nationaal Groeifonds. Nou, daar kunnen we dit ook allemaal weer uithalen, toch? Daar maar even wat minder ambitie op klimaat. Ja, de rente moet ook betaald worden. Of heb je andere ideeën waar we mee kunnen stoppen om die 5 miljard vandaan te sjorren?
Nou, ik hoop vooral dat het niet bij de ondernemers opgehaald wordt.
Ja, want dat klimaat is er wel een beetje. Van, we gaan het nogal bij vermogenden en ondernemers ophalen.
Ja.
Waarom is dat zo'n ramp?
Nou, ondernemers staan nu veel bedrijven staan nu natuurlijk financieel onder druk. Omdat er dit is gewoon een lastige periode geweest. En die komt er ook nog wel aan. Want als nu je omzet weer op gang is, dan heb je een veel hogere schuldenlast dan je 3 jaar geleden had, bijvoorbeeld. Dus daar is nog. En zeker als er dan ook nog die uitstellen van belasting nog eens bovenop komt. Ja, dan kijk je eigenlijk tegen een schuldenlast aan die je dan weer niet kan dragen op de omzet die je draagt. Ja. Het draait op dat moment. Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. En kijk, het is natuurlijk met ondernemers dan. Er wordt vaak over gesproken dat omdat er dan op een gegeven moment vermogen vrijkomt na 15 jaar hard werken, dat je dan geld uit de zaak misschien kan halen. Dat die welvaart niet mag bestaan, omdat je dan meer hebt dan een ander op zo'n moment. Mm-hmm. Maar het zijn natuurlijk ook burgers die bereid zijn om veel risico te lopen en verantwoordelijkheid te dragen voor werkgelegenheid in het land.
Ja. Ik zei het al, ook voor de voorjaarsnota, daarvoor gaan we geld ophalen bij vermogenden en ondernemers. Ben je daar ook, je doet er nu niet zoveel meer aan, maar ben je daar ook op tegen? Is daar in de lobby iets fout gegaan van het zakenleven?
Nou, kijk, het kan best zijn dat je bij de hogere inkomens meer belasting ophaalt. Want er is nou eenmaal ook meer geld liquide beschikbaar. Dus dat is denk ik helemaal niet erg. Maar het moet wel in verhouding blijven.
Ja. En die verhouding dreigt wel een beetje zoek te gaan.
Ja.
Ja, zeker bij die ondernemers. Gaan, denk je, ondernemers kapot omdat zij nu de komende jaren meer belasting moeten gaan betalen? Gaat dat echt mensen om bedrijven nekken? Of is dat niet zo te zeggen?
Nou, denk ik niet zo te zeggen. Maar wel dat je die uitstel van belasting, dat is, moet natuurlijk gewoon terugbetaald worden. Ja. En dat zal wel genadeklap kunnen zijn, ja, voor een heel aantal ondernemers. Wat ook weer, de steun is ook weer uitstel van executie geweest voor heel veel bedrijven. Dus dat daar zit ook weer nuance natuurlijk in.
En daar zijn natuurlijk ook wel oproepen van, ja, die steun terugbetalen, doe dat maar lekker lang, doe dat maar 10 jaar in plaats van 5 jaar. Of je belastingachterstand vooral. Waarom zou dat zo snel moeten als dat ook wat meer uitgesmeerd kan worden? En dat helpt misschien ook dat je nog wat kan investeren. Dat zou wel fijn zijn wellicht.
Ja, zeker. Want als ik ook naar mijn eigen bedrijf kijk, je hebt gewoon last van die coronacrisis gehad. En last in de zin van dat je gewoon je omzet hebt zien halveren. En nu heb je die oorlog erachteraan. Wij zitten in de staalindustrie. Dus je hebt gewoon materiaaltekorten. Je moet best wel forse prijsverhogingen doorvoeren. En er zijn ook partijen in de markt die op een gegeven moment gewoon niet meer aan die materialen kunnen komen, waar vervolgens de producten niet uitgeleverd kunnen worden. Mm-hmm. En dat werkt dan weer terug door naar als je iets verkoopt, maar je kan het niet uitleveren. Nee. Breng je jezelf in problemen. Dus komt er een verkoopstop en zakt je omzet dus weer.
Ja. Maar vooral dus ontziende ondernemer, mocht er ergens nog geld opgehaald moeten worden de komende tijd. Want die kans lijkt dus wel aanwezig.
Ja.
Alright, we gaan kijken wat er trending is op de socials tot slot van deze uitzending. De hoofdstad van Albanië is trending. Weet je welke de hoofdstad van Albanië?
Nee, ik zou het niet weten.
Friendly?
Tirana?
Heel goed. Oh, hashtag nee. Tirana. Morgen speelt Feyenoord daar de finale van de Conference League tegen AS Roma. Burgemeester van de Maastad, Ahmed Abu Taleb, heeft er het volste vertrouwen in.
Ik heb rotsvast vertrouwen dat het goed komt.
Echt waar?
Ja. Ja, ik ben optimistisch mens, dus we gaan met goede moed die kant uit om als 12e man Feyenoord naar een zege te helpen.
Ja, Abbotel, ik krijg een WhatsAppje, zie ik. Zimbabwe is trending. Het land wil tonnen aan olifanten ivoor verkopen en zoekt daar steun en toestemming voor van de internationale gemeenschap. Ja, het ivoor moet zo'n 562 miljoen euro op gaan leveren. En met die opbrengst wil het land de olifantenpopulatie in toom houden. Oh, ja. En dan is er weer verwarring rondom de Nokia, of zoals hij zegt, de Nokia van Mark Rutte. In Even tot hier was dit weekend een fragment te zien van Linda's wintermaand. Daar zat Mark Rutte dan, met zijn Nokia dus. En die zei toen, ik gebruik de Nokia alleen voor het bellen. En de smartphone gebruik ik voor berichtenverkeer. Nou, wederom verwarring. Hart van Nederland die had eventjes wat opheldering gevraagd.
Nee, wat ik heb gezegd, op de smartphone komen mails binnen. Dus ik heb daar het BlackBerry-systeem van de overheid op zitten. Dus mailtjes komen binnen op de smartphone. Maar al het sms- en belverkeer gaat via Nokia. Ging via Nokia.
Ja, dus dan was het toch niet helemaal goed bij Linda's wintermaand of zoiets. Dus hij heeft een BlackBerry-systeem op zijn smartphone. Dat is dan denk ik die iPhone voor mailen. En dan heeft hij ook nog een Nokia. Maar een BlackBerry kan niet op een iPhone. Snap jij het nog of niet? Hoe dat werkt, Anouk?
Nee, maar ik vind het sowieso al ingewikkeld genoeg als je twee telefoons hebt en alles moet scheiden en verdelen en doen.
Ja, nou, laten we het dan maar even houden. Tot slot nog heel even kort hebben over Partygate. Het onderzoek naar de feestjes van premier Boris Johnson tijdens de coronacrisis. Dat is net voorbij, dat onderzoek. Maar er zijn weer nieuwe foto's opgedoken. ITV heeft 4 foto's gepubliceerd waarop we Johnson zien die een toast uitbrengt met zijn collega's. Hij staat naast een tafel vol met wijnflessen en wijnglazen. Voor de oppositie uiteraard een teken dat de uitleg van Partygate een leugen was, zegt Angela Rayner, plaatsvervangend leider van Labour, tegen ITV.
I don't know what he's toasting because the rest of us were all devastated losing relatives. I lost relatives during COVID and many other people have got their own stories about that and I think it's just despicable. And what's compounded is that he knew that he'd broken the rules and he's known it all along.
Ja, de foto's zouden in november 2020 genomen zijn toen het VK in een strenge lockdown zat. Je mocht geen gasten thuis ontvangen, maar Johnson stond fijn te toasten. Friendly, is dit exit Johnson of is dit een kat met 435 levens?
Dat weet ik niet, maar wat ik ongelooflijk vind, ik bedoel, iedere spindokter, iedere adviseur zal je adviseren, huppakee, zodra er iets vervelends naar buiten komt, met de billen bloot, meteen helemaal vertellen hoe het in elkaar zit, schuld bekennen, boetekleed aantrekken, zeggen dat het je enorm spijt en dat je het nooit meer zal doen. Dat is wat je moet doen. Dus ik snap niet waarom er iedere keer weer, en dan komt er weer een verklaring. Het is net als met Rutte, met die Nokia en die. Ik denk, vertel nou gewoon hoe het zit.
Ja, misschien moeten Rutte en Johnson eens wat afstemmingen met elkaar overleggen van hoe wees je nou eerlijk naar het parlement en hoe moeilijk is dat? Ja. En waar kunnen we verbeteren?
Gewoon even fijn over WhatsAppen.
Ja,
met elkaar.
Precies. Met zijn BlackBerry-systeem op zijn smartphone. Alright, duidelijk. Dank vandaag voor jullie aanwezigheid. Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management, en Vreneli Stadelmeijer van She Consult. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd vind je ons via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Voor zover ik weet nog niet geblokkeerd in Rusland, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen. Zometeen is Zaken doen hier met Thomas. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.